Van harte welkom allemaal. U luistert of kijkt eventueel naar Koerstra, een gloednieuwe podcast en vodcast van Wielermuseum De Velodroom in Bo, met vandaag een ronkende naam als centrale gast. De Leeuw van Vlaanderen, Johan Museeuw. Dag Johan.
Ruben.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Voelt het een beetje als een kind in een snoepwinkel als je hier rondloopt tussen al die truien?
Toch wel. Nu veel meer dan vroeger. Als renner sta je er niet bij stil dat je oude truien en petjes en schoenen en helmen en worstenhelmen, dat je dat later dan gaat geren en begeren, dat je dat ook terug wilt.
Ja.
En in die periode als renner, dan sta je er ook niet bij stil dat je dat moet sparen of een klein museum openen. Dan ben je dat kwijt meestal. Hè. Dan, na de carrière gaat dan de zoektocht terug naar oude fietsen, oude truien. En dat komt dan wel stelselmatig terug. Maar heel het pakket uiteraard niet. Dat is dan verdeeld links-rechts in België en in het buitenland. En soms kom je dan wel een keer op een plaats waar dan je een trui ziet waar je inderdaad een handtekening opgezet hebt.
Ja.
En dan bekijk je van, hey, ja, het is toch de mijn zeker? Ja, inderdaad. Ja, dat is een trui van zo lang geleden. Dat is leuk.
Ik heb jou gevraagd om 3 favoriete truien te selecteren. Heb je er lang over moeten nadenken? Of op wat heb jij gebaseerd om jouw truien?
Eens kijken hier in het assortiment dat ze hier allemaal wel hebben. En dan loop je daardoor en dan bekijk je onmiddellijk van, ja, die wil ik wel en die ook. En je vroeg er 3.
Ja. De eerste die we hebben klaargezet, beschrijf hem.
Ja, ik ga vooral terug naar de beginjaren van mijn carrière, de blauwe harde. Waar ik eerst als cyclocrosser bij de jeugd. En toen zei mijn sportarts in der tijd, dokter Derluin, zegt hij, ik zou toch eens op de weg proberen, moest ik u zijn. Want ik denk dat uw hart, uw lichaam meer gebouwd is als wegrenner. Dus ja, dat zal ik doen. Hè. En ik reed Gent-Wevelhem en ik reed daar onmiddellijk 2e plaats. En zo zat ik dan onmiddellijk ook in de blauwe harde. S'avonds belde Dirk Baert mee op.
En dat was de nationale ploeg?
Dat was de nationale ploeg. Ja. Dat noemde toen zo de blauwe harde. S'avonds belde Dirk Baert mee op, hè, de coach van de blauwe harde. Ja, zou hij volgende week niet 2 buitenlandse wedstrijden willen doen met ons? Trois Dijon. En de ander was Dijon 3 of zoiets toch in die richting.
En hoe oud was je toen?
Ik was toen 18 jaar.
18 jaar.
Ik had nog niet verder geweest dan... wij woonden in Gistel. Ik had nog niet verder geweest dan Brugge en Oostende. En ik moest mee met de nationale selectie.
Naar het buitenland, ja. Het grote
en
buitenland.
En wat ook wel leuk was, het was een wollen trui en een wollen broek. En toen was het zo, je kreeg een trui en een broek mee... Die al gedragen was door een andere renner. Er was waarschijnlijk minder budget dan nu bij de federatie.
Je moest dat teruggeven.
Dus na de wedstrijd moest je trui en je broek teruggeven. En dat waren broeken met een zeem in. Dat was nog zo. Hè. Je moest dat eerst een beetje warm wrijven, zo dat zeem. Want dat was hard van de vorige. Het was wel gewassen. Maar je moest dat eerst zo wat eerst zachtjes wrijven. En dan rij je die 2 wedstrijden en dan vind je dat eigenlijk wel niet zo leuk dat je die trui niet mag houden.
Ja.
En zo ben ik dan heel dat jaar in de blauwe harde gebleven.
Dus je reed, als je 18, 19 jaar was, niet echt voor een merkenploeg, maar je reed voor de nationale selectie.
Omdat je goed genoeg was. Als je goed genoeg was, dan zat je in die selectie, dan mocht je overal mee. En ik reed dan de Ronde van Italië, ik reed de Ronde van Oostenrijk als anoniem renner nog. Maar dan is het eigenlijk al pijsnel naar omhoog gegaan. Ik mocht dan de massasprints daar doen. Nee, ik won al links-rechts 1e.
Wie waren jouw concurrenten of generatiegenoten in die periode?
Zanoli was toen en ook 1e, heel gekende, Abdou Japarov.
Daar heb je tegen gesprint?
Ik heb daar tegen gesprint en dat was toen de periode dat de Russische ploeg met de rode Colnago, met de rode trui. En in die rode trui zat er altijd een gele banaan achteraan. Ja, want Muesli, Baars en Gillekes bestonden toen nog niet, maar toen was ik al verbaasd van die mannetjes dat die zo rap konden rijden. Konischev zat er ook bij.
Ja, grote naam.
Die het eigenlijk wel gemaakt hebben dan achteraf, absoluut, die generatie. Maar ja, toen zeiden nog amateur en is het nog allemaal speels en zoeken naar wat kan ik. Ben ik sprinter? Ik dacht dat ik ook een klimmer was, maar ik kreeg vrij snel ook in diezelfde Ronde van Oostenrijk.
Was het vrij snel duidelijk dat je geen klimmer was?
Was het vrij snel duidelijk dat ik zeker niet geboren was voor het rondewerk.
Ja. Deze trui is gesigneerd door Gerry Verlinden, als ik het goed zie. Ja. Is dat een ploegmaat van jou geweest?
Nee, het is niet een ploegmaat geweest, maar ik heb toch wel... ergens moest ik een trui gaan kiezen.
Ja.
En die trui sprong vooral in het oog van de blauwharde.
Want als ik het goed begrijp, ook die van jou in de jaren 80, eind jaren 80, was een wollen exemplaar.
Ja,
was het
hetzelfde.
Hier zien?
Net hetzelfde.
Ja, net hetzelfde.
Hetzelfde merk, dezelfde layout. Ook met het logootje van Eddy Merckx al op de schouder. Maar hij is toevallig nu gesigneerd door Gerry Verlinden. En Gerry Verlinden was toch wel een degelijk renner. Ik denk ook een renner die niet het absolute grote talent, maar wel door kracht en wilskracht en inzet een mooi palmarès heeft behaald.
Ja, ik kan me voorstellen, maar verbeter me als ik verkeerd ben natuurlijk, maar in zo'n trui rondrijden met die tricolore, die drieband op de borst... Het heeft iets van een WK te rijden of zo. Dat moet wel speciaal geweest zijn om in zo'n trui te rijden.
Ik had toen nog niet een WK gereden. Ik was telkens net niet in de selectie. En ik zat toen altijd als jeugdtrainer te wenen in een hoekje van... Fuck jong.
Ze hebben mij vergeten.
De trainer of de coach heeft mij niet meegenomen.
Wie was de bond? Dat was Dirk Baert.
Was toen... Ernest de Vuist was toen de bondsvoorzitter. Dus een tijdje lang geleden, maar ja, Dirk nam mij in de selectie op en die zag iets in mij. En toen is het wel heel snel gegaan. Een jaar later ben ik dan ook profrenner geworden. Maar dat is ook dankzij die trui dat ik dan het jaar erop...
Dan ben je bij ADR profrenner
geworden. Ben ik bij ADR profrenner geweest. En waarschijnlijk heeft José met Guido Rijbroek, die ook de sportdirecteur daar was bij ADR, wel gezien dat ik in het buitenland wel al... flitsen liet zien.
Heb je koersen gewonnen in deze trui?
Ik heb koersen gewonnen in die trui, ja.
Vertel.
Ik heb een rit in de Ronde van Oostenrijk gewonnen.
In de sprint dan?
In de sprint, tegen Zanoli. Daarom dat die trui, als ik die zie, dan denk ik ook aan de beginjaren van mijn carrière. Toen ik net niet in de selectie zat en uiteindelijk in een selectie geraak. En ook een heel jaar dan in die selectie blijft. En... ja,
want je kon op zich, na elke wedstrijd kon de bondscoach weer een nieuwe selectie maken.
Er was een verloop van renners die gingen en terugkwamen of er ook in bleven, maar ik mocht er gelukkig in blijven en dat was wel positief.
Wie waren zo jouw generatiegenoten?
Bruno Briere, Van Etterbeek.
Benjamin Van Etterbeek?
Benjamin Van Etterbeek.
Belgisch
kampioen geworden in Ronsen.
Ja.
Iets later dan Edwig van Ooijdonk. Toch
dus die mannen hebben ook allemaal voor de blauwe garde gereden?
Die mannen hebben ook allemaal in die blauwe garde gereden. Die weten ook wat dat het was om in die stof te rijden, want toen was er ook niks anders. Hè. Het was warm. Ik was ook iemand die... Ik kon niet altijd elke stof verdragen op mijn lichaam en dat stekte nogal. Soms.
Deze.
Je kon dat zeker niet zonder onderlijfje aan doen. Nu, gebeurt het wel, als het heel warm is, dat deze generatie zelf geen onderlijfje niet meer aandoet. Maar in die wollen materie gaf dat wel een prikkelend gevoel op het lichaam. Zo.
Ja, dus je kon niet anders dan...
nog een dik onderlijfje erbij aandoen, want fijn onderlijfjes waren er niet. Dus dat eigenlijk met twee dikke laagjes, ook al 30 graden was.
Ja, ik wou net zeggen, wat deed je dan in de zomer als het 30 graden was? Zweten en nog eens zweten. Ja,
want er was niks anders, hè. Men was het gewoon. En als dan iets later dan de eerste synthetische koersbroeken op de markt kwamen...
Dat was een bevrijding.
Ja, dat was precies wat je niks aan had. Hè. Ik weet nog heel goed, ik was de eerste in België die met een Assosbroek kon fietsen. En ja, dat was wonderbaarlijk. Hè. Dat was precies of dat je niks aan had. En dat was daar fier op. En je dacht van, ik ga daar ook sneller mee fietsen. Maar dat is al veel. Hè. Als je denkt dat je rapper kunt fietsen ermee...
Absoluut.
Veel zit ook tussen de oren.
Ja.
Als je denkt van, ik ga er trager door fietsen... Dan is het verkeerd, maar het is zo een evolutie in een leven. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik dat truitje hier naast mij heb zien hangen. En ik ga er zelfs nog een keer aan voelen. Zo.
Ja, ik ga er nog één vraag over stellen. Heb je nog zo'n exemplaar liggen? Ik veronderstel van
nee, niet.
Ja, je hebt het ook nooit meegekregen vroeger.
Nee, nou, wat ik net zei. Na de wedstrijd of na een ronde, dan moest je alles teruggeven. Je moest ook zelf de was doen, s'avonds na de rit. Oké, dat vond ik niet zo erg. Dan leer je vrij snel hoe dat je dat moet doen. Als er handdoeken voorzien waren, dan ga je dat eerst wassen in je bad of in een badkuipje. Dan kon je dat goed in een handdoek plaatsen en een keer goed ronddraaien. Zo, hè.
Ben je nu tips aan het geven voor wielertoeristen die op hotel zijn in de bergen, wat ze moeten doen?
Bij goed weer hangt dat buiten, is dat de volgende dag droog. En dat, het eerste wat je dat moet doen, is dat zeemval terug wat soepel wrijven. Hè. Maar nostalgie die er is, en als,
is
dit vertaalt aan, als ik dit vertaal aan mijn jongste zoon Stefano in die koers, dan zegt hij, pa jong, hij is echt oud aan het worden.
Ja. Was je iemand die gehecht was aan truien? Of ben je iemand die gehecht was aan truien? Heb je er veel bijgehouden uit jouw carrière?
Ik heb wel van alles één exemplaar of een paar.
Van de belangrijke momenten. Ja,
wat het leuke was, dan als je pro-renner wordt, dan krijg je elk jaar een nieuwe koffer. Een reiskoffer. En ik kwam op het idee van, kijk, ik ga op het einde van het jaar, ga ik diezelfde racekoffer gebruiken voor die oude truien in te steken. En ik zet die koffer op zolder. En zo heb ik wel wat materiaal kunnen behouden, gelukkig.
Ook van de grote momenten?
Ook van de grote momenten. En die koffers staan er nog. En het gebeurt wel eens dat Stefano een trui nodig heeft of een keer een trui wil bekijken. Of dat de oudste Gianni een keer een retrotje wil doen met zijn vrienden.
Ja.
En dan hebben ze allemaal zo'n oude trui nodig. En dan gaan ze in de koffer en halen ze een trui eruit van waleer.
Zeg, en noem zo eens iets van echt een groot moment waar je ingekoerst hebt op dat grote moment wat je nog thuis hebt liggen.
Oh, als ik dan de sprinter, dan nam ik meestal wat de puntentrui mee naar huis. En je weet van Enos Mineros, dat was in Asturië, een rondje van 5 dagen. En ik nam daar de puntentrui mee naar huis, mijn eerste jaar.
Heb je bijvoorbeeld van een bepaalde overwinning in de Ronde van Vlaanderen of van Parijs-Roubaix, heb je dat,
ja,
dat shirt ook nog?
Ja, die trui heb ik nog.
Dat heb je niet weggegeven?
Nee.
Okay.
Dat heb ik nog behouden. Dat hou ik ook in die koffers laten.
Het wedstrijdshirt van Lugano?
Heb ik nog.
Ja.
Parijs-Roubaix, mijn laatste met de nummers, heb ik ook nog. Die staat nu al in het Vlaanderen Museum in Geestel. Truien ben ik vrij in... Ja,
daar is het zweet compleet. Ook echt ingelaten.
Compleet. Fietsen heb ik niet allemaal meer.
Ja.
De truien was ook iets makkelijker om te stockeren. Vooral door het idee van die fietskoffer, hè. Die reiskoffer. En ja, het is wel leuk als je dan een keer zo'n koffer neemt en een keer kijkt van wat hebben we allemaal nog in petto.
Ja.